Vanavond gaan we dan weer naar nummerie. En wel nummerie 12. Over kwakkelen hebben we in het verleden wat langer terug al eens gesproken. En dat heb ik al gezegd, dat doen we nou niet meer. Dus we gaan nu inderdaad naar nummerie 12. Waar staat Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes ter oorzake der vrouw, der Cushitische die hij genomen had, want hij had een Cushitische ter vrouw genomen. En zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes en tot de Aaron en tot Mirjam. Gij drie komt uit tot de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zeide, hoor nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik de Heere zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? Zo ontstak des Heren toorn tegen hen en hij ging weg. En de wolk week van boven de tent en ziet Mirjam was melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet zij was melaats. Daarom zeide Aaron tot Mozes, och mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode van wiens vlees, als hij uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere zeggende, o God, heel haar toch. En de Heere zeide tot Mozes, zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou ze niet 7 dagen beschaamd zijn? Laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten. En het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en zij legerde zich in de woestijn van Paran. Tot zover. En het is met eerlijk gezegd, het is met enige aarzeling dat ik aan dit schriftgedeelte begin. In de eerste plaats omdat wij al eerder over een onderwerp als dit gesproken hebben. En dat blijkt niet al te eenvoudig te zijn om deze dingen naar voren te brengen. In de tweede plaats, omdat het schriftgedeelte als zodanig in zichzelf volstrekt onduidelijk is. Het probleem bij bestudering van de Bijbel, en dat zeg ik dan zomaar ter inleiding, het probleem bij bestudering van de Bijbel is dat wij officieel geacht worden niet een deel van de Bijbel te bestuderen, maar heel de Bijbel. Er zijn een reeks schriftplaatsen voor, die heb ik laatst bij elkaar gezocht voor de aardigheid, hè? Zomaar. En toen schrok ik er zelf van hoe vaak dat er staat, dat wij weliswaar de schrift zouden onderzoeken, maar dat er vele malen ook heel uitdrukkelijk staat, wanneer we dat zouden doen, dat wij heel de schrift zouden onderzoeken, al de woorden Gods, alle profetieën enzovoorts, alle bijbelboeken en meer van dat soort uitdrukkingen. Want de gedachte is de gedachte van de apostel Petrus uit 2 Petrus 3, dat het profetisch woord, en uiteindelijk is dat heel de Bijbel, dat het profetisch woord nou eenmaal niet door mensen is voortgebracht, maar weliswaar door mensen is gesproken, dan wel geschreven, maar dan geïnspireerd door die ene God. En de gedachte is dat heel de schrift inderdaad Eén is dat het woord enkelvoud van God is en voor zover het in delen onder te verdelen is, zijn wij gehouden om inderdaad alle profeten, alle schriften om in ogenschouw te nemen en inderdaad met elkaar te vergelijken. Dat is precies trouwens wat de apostel Petrus daar zegt in 2 Petrus 3. Want hij verklaart daar dat geen gedeelte van de schrift, profetie staat er dan, maar dat geen gedeelte van de schrift, geen profetie is van eigen uitleg. En dan weet ik wel dat sommigen dan zeggen dat het betekent dat je niet zelf de schrift mag uitleggen. Maar als wij het niet zelf doen, wie doet het dan wel? Dan doet iemand anders het zelf. Dus het blijft zo, wij mensen, wij gelovigen, worden geacht wel degelijk zelf de schriften te bestuderen en tot conclusies te komen enzovoorts. De uitdrukking dat geen profetie is van eigen uitleg betekent ook niet dat de mensen het niet zo uitleggen, maar betekent dat een profetie aan zich, een deel van de Bijbel dus, niet uitgelegd kan worden vanuit zichzelf en op zichzelf staande. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik heb al eens vaker naar voren gebracht een ander Bijbels beginsel. En niet alleen specifiek Bijbels, maar algemeen beginsel met betrekking tot de taal. Dat als je één woord hebt, het kleinste deel van de taal denk ik dan altijd maar, als je één woord hebt, betekent het überhaupt niks. Pas als er een zin omheen staat en het woord in een zin staat, krijgt zo'n woord en daarmee ook een zin, een betekenis. En de volgende fase is weer dat een zin zijn betekenis weer ontleent aan een hele context waarin die staat. Want dezelfde zin kan in een verschillend verband ook wat verschillends betekenen, enzovoorts. En zo naar nog iets groter betekent het gewoon dat een hoofdstuk van de Bijbel ook zijn betekenis pas goed krijgt in het kader van het hele Bijbelboek. En een Bijbelboek in zijn geheel krijgt pas volledig zijn betekenis wanneer we hem zien in de context van heel de schriften. Zo zit het ongeveer. En heel het probleem wat wij dan ook hebben, wat we allemaal tegenkomen trouwens, is dat wij dikwijls fragmentarische kennis hebben van de Bijbel. En soms erg fragmentarisch, erg partieel, en dan blijkt het helemaal niet mogelijk te zijn om tot de verklaring van een schriftgedeelte te komen. Of het blijkt mogelijk te zijn dat ieder zo zijn eigen verklaring heeft en ook daarbij zijn eigen argumenten, die op zich overigens allemaal steekhoudend lijken te zijn. Maar het probleem is dat men het grootste gedeelte van de schrift gewoon buiten beschouwing laat. En met zo'n klein deel van de Bijbel kun je vaak inderdaad een heleboel kanten op, zoals iedereen u overigens kan vertellen. Niet waar? En vele gelovigen kunnen u dat ook vertellen. Je kunt er van alles mee. De moeilijkheid is natuurlijk dat wanneer wij ons bezighouden met een beperkt schriftgedeelte, is de moeilijkheid om daarin inderdaad de rest van de schriften te betrekken. Moet u zeggen, ik doe zelf toch wel veel moeite om parallele schriftgedeelten te laten zien, om te laten zien dat wat in de ene brief staat ook in de andere staat enzovoorts. Maar dit zijn niet nieuwtestamentische brieven. Het is nog veel ingewikkelder om de eenvoudige reden dat we hier te maken hebben met geschiedenissen waarvan in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat al deze dingen hen overkomen zijn ons tot voorbeelden. En dat vervolgens weer al deze dingen geschreven zijn tot lering van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Let op al, hè? Niet maar een stukje, maar inderdaad al. Dat wil zeggen dat deze oud-testamentische geschiedenissen een betekenis krijgen binnen het kader van de nieuw-testamentische waarheid. En een van de problemen waarmee wij dikwijls te maken hebben, is dat men inderdaad nieuwtestamentische waarheid niet verstaat en daarom met het Oude Testament in het algemeen al heel weinig kan aanvangen. Zo is het nou eenmaal. En het probleem is, ik heb dat hier aan deze plaats ook wel eerder gezegd, het probleem is dat we bij de bestudering van oud-testamentische geschiedenis steeds opnieuw naar het Nieuwe Testament moeten om te zien hoe die dingen nou eenmaal zijn enzovoorts. En maar eigenlijk is het onbegonnen werk, want wanneer wij nieuw-testamentische waarheid niet kennen, dan is het onmogelijk om die terug te vinden inderdaad in het Oude Testament. Voor sommige waarheden, zal ik maar zeggen, is het wat makkelijker, maar voor sommigen is het inderdaad tamelijk ingewikkeld. En dit is er één van. En dat zeg ik als excuus vooraf. Wat is dit voor een geschiedenis? Laten we ons er maar eens in verdiepen. Eerst, om even samen te vatten. Wat is dit voor een geschiedenis? Nou, als ik met de deur in huis mag vallen, het belangrijkste wat ik erin vind, zo zonder meer, hè, en dat, zo werkt zoiets nog eenmaal, hè. Belangrijkste wat ik erin vind, is dat de geschiedenis van Israël in elk geval wordt onderbroken. Kijk, laat ik wat anders zeggen dan. Bij het bestuderen van een schriftgedeelte wat we slecht kennen, zoeken wij in de eerste plaats naar dingen die daarin staan die wij wel kennen. Die opvallen. De markante gebeurtenissen, zal ik maar zeggen. Want die zouden we elders in de Bijbel dan ook moeten terugvinden. En dat vindt u hier ook, want u vindt een paar heel markante aangelegenheden. De ene is namelijk de opstand van Aaron en zijn zus overigens. De opstand van Aaron tegen Mozes, de hoge priester tegen, zullen we zeggen, de koning? Of zoiets, in ieder geval, hè? Maar goed, daar kom ik nog wel op terug. Dat is één, dat is een heel belangrijke. De andere heel belangrijke is, inderdaad, dat de geschiedenis van het volk als zodanig inderdaad wordt onderbroken. Want dat is wat met name in vers 14, en bijzonder nog vers 15, gezegd wordt. Het verhaal is namelijk dat Mirjam melaats wordt en buiten het leger wordt gesloten. Dat is min of meer een overeenstemming met de wet, waarbij de melaatse als onrein beschouwd wordt en dus geplaatst wordt buiten de legerplaats. Maar er staat heel aardig, laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten worden en daarna aangenomen worden. Zodat punt 1 dat een tijdelijke zaak is, een tijdelijke terzijdestelling van Mirjam. Dat moet toch een bekende nieuwtestamentische waarheid oproepen. Een tijdelijke terzijdestelling van Mirjam. Vers 1 en dan vers 15. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Zodat de geschiedenis van Israël hier dus 7 dagen gewoon stilstaat. De geschiedenis van Israël wordt onderbroken. En aan de andere kant, Mirjam is tijdelijk terzijde gesteld. Nou, dat zou toch nieuwtestamentische waarheid op moeten roepen. En de andere nieuwtestamentische, de andere gegeven uit deze geschiedenis moet ook nieuwtestamentische waarheid oproepen. Namelijk dat er een tegenstelling bestaat, zij het dan ook zeer tijdelijk, tussen Mozes en Aaron. En daarmee ook tussen Mozes en Mirjam natuurlijk. Maar in ieder geval tussen Mozes en Aaron. Dat zijn namelijk stuk voor stuk nieuwtestamentische waarheden. Want, en dan vallen we meteen met de deur in huis, in onze dagen, in onze bedeling, volgens de nieuwtestamentische brieven zal ik maar zeggen, wordt er inderdaad in onze dagen verschil gemaakt, en dat is nog zacht uitgedrukt, er is namelijk een tegenstelling tussen de hoge priester en degene die koning zal worden. Dat is zo. Verder vinden wij nieuwtestamentische waarheid dat een deel van Israël op zijn minst tijdelijk terzijde gesteld is en buiten Israël zich bevindt, buiten de legerplaatsen, voor het maar heten mag. In ieder geval, het wordt niet gerekend tot Israël. En nog een andere waarheid is dat de geschiedenis van Israël inderdaad is onderbroken in onze dagen. Dus een stuk voor stuk voor de hand liggende en ook duidelijk naar voren gebrachte waarheden in het Nieuwe Testament. En die drie samen bepalen uiteraard de betekenis in het algemeen van deze geschiedenis. Een profetische betekenis uiteraard, zoals dat in al deze geschiedenissen is. Bovendien, heel het idee van dat deze geschiedenissen hun zijn overkomen, ons tot voorbeelden, en dat ze geschreven zijn tot lering van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn, heel die gedachte suggereert toch dat deze geschiedenissen dan op een of andere wijze wijzen op de einden der eeuwen. Leven wij dan in dagen van de einden der eeuwen? Volgens 1 Korinthe 10 is dat namelijk zo. Het antwoord is ja, maar nou, de volgende vraag is welke eeuwen dan en hoezo dan? En dat is makkelijk genoeg, want wij vinden in het Nieuwe Testament de waarheid dat wij als gelovigen in onze dagen aan de ene kant leven in deze tegenwoordige eeuw, als het even kan, matig en godzaliglijk. Dat is Timotheus, waarin dat staat bijvoorbeeld. Hè? Wij leven in de tegenwoordige eeuw. Aan de andere kant wordt vastgesteld dat wij getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet zijn in de toekomende, waarna de onvermijdelijke conclusie alleen maar kan luiden dat wij in dagen leven, in de laatste dagen leven van de tegenwoordige eeuw, terwijl de toekomende eeuw feitelijk al begonnen is. En zo is het nou eenmaal. Want het is een heel eenvoudige waarheid dat de toekomende eeuw, het vaste term in de Bijbel, dat de toekomende eeuw begonnen is bij de opstanding van Christus. Eigenlijk zou ik moeten kunnen zeggen vanavond, de Christus is de toekomende eeuw. Dat is volstrekt Bijbels verantwoord overigens. Maar ja, die uitdrukkingen dan te kennen. En aan de andere kant, de tegenwoordige eeuw, daarvan is het einde begonnen, laatste deel daarvan, doordat de tegenwoordige boze eeuw, en dat is eigenlijk gewoon de eeuw deze wereld, en dus eigenlijk Satan zelf, met de term uit Efeze 2 vers 2, die is in de eerste plaats overwonnen, zodat zijn dagen geteld zijn.
2033 jaar.
Maar in ieder geval, de tegenwoordige boze eeuw eindigt officieel wanneer de 1000 jaren beginnen, zoals aangekondigd in Openbaring. En in die tussentijd, sinds de opstanding van Christus, tot aan het begin van de 1000 jaren, overlappen die twee eeuwen, die twee werelden kun je eventueel ook zeggen, maar overlappen die twee eeuwen elkaar en die beide uiteinden, het laatste deel van de tegenwoordige eeuw en het eerste deel van de toekomende eeuw, die liggen over elkaar in onze dagen en op ons of over ons zijn dus de einden der eeuwen gekomen. En heel de gedachte is dus dat die oud-testamentische geschiedenissen op een of andere wijze daarvan spreken. Dat kan niet missen, want heel die periode, zal ik maar zeggen, heel die geschiedenis van de einden der eeuwen, is in de praktijk niks anders dan de geschiedenis van de komst van Christus. Volstrekt bijbels, namelijk zijn eerste komst en met de nadruk uiteraard op zijn opstanding, waarbij hij definitief als de Messias verscheen. En dan tot aan het begin van de 1000 jaren, waarin hij definitief op de troon zijner heerlijkheid zal zitten en al de volkeren tot zich zal verzamelen en zijn koninkrijk over hen vestigen. Het is gewoon de komst van de Messias. Maar die komst is niet maar een tijdstip, maar inderdaad een tijdsperiode die inderdaad nogal lang duurt. Dat mag ik er wel bij zeggen, maar niettemin, het is gewoon de komst van de Messias, waarbij de uiteinden van de tegenwoordige boze eeuw en het begin van de toekomende eeuw inderdaad niet alleen tegen elkaar liggen, maar zelfs elkaar overlappen. Nou, daar spreken alle geschiedenissen over. Alle Bijbelse, alle geschiedenissen uit het Oude Testament hebben op een of andere wijze een profetische toepassing op de komst van de Messias, op de wijze waarop het Oude Verbond zou beëindigd worden, het Nieuwe zou aanbreken. Ze spreken over de ondergang van de grote tegenstander, van Satan zal ik maar zeggen. Ze spreken over de komst van de Messias in heerlijkheid. Ze spreken dus onvermijdelijk over de bekering van Israël, hetgeen overigens nog moet plaatsvinden. En ze spreken ook onvermijdelijk op een of andere wijze over de roeping van de gemeente van eerstelingen in onze tegenwoordige bedeling. Makkelijk genoeg. En dat blijkt ook altijd zo te zijn. Er is geen enkel probleem over. Maar de Bijbel zegt het zelf ook dat het zo is namelijk. Nou goed, dan laat ik er maar even bij. Want waar ik eerst in de eerste plaats op in wil gaan, is op de figuren van Mozes en Aaron, die hier inderdaad voor de gelegenheid tegenover elkaar staan. Ik weet niet hoe je dat hebt bij het lezen van zo'n geschiedenis, maar als je de geschiedenis beziet, dan vraag je je af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat een man als Aaron, om Mirjam dan maar even te zwijgen, ja, het is een vrouw, dus dat doen we hem liever niet, hè. Maar dat een man als Aaron inderdaad zich zo gedraagt tegen Mozes. En dat er dus sprake is van wat wij zouden noemen jaloezie, of nijd, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, er is sprake van een machtsstrijd tussen die beiden. Wie is de werkelijke leider van Israël? Nou, dat is waar het over gaat, hè. En als Mozes dan een Cushitische ter vrouw heeft genomen, in ieder geval een buitenlandse, en bovendien een die zeker niet in aanzien stond, het was een Ethiopische, als alles klopt, en voor zover wij weten. Ja, hoe bedenken ze het, een Jood en een Neger, hè? Hoe bedenken ze het, hè? Maar, dat is een Israëliet moet ik zeggen, maar er blijkt nogal wat commentaar te zijn van de familie, in ieder geval van Mozes en Aaron. Een bezwaar wat, als we ons best doen, door ons best wel enigszins begrepen kan worden, laat ik het zo zeggen. Toch of niet? Er is best wel wat tegen in te brengen tegen dit gedrag van Mozes. Maar dat even terzijde. Maar dan stellen Aaron en Mirjam zich op tegenover Mozes. En zij overleggen bij zichzelf in vers 2 van nummer 12, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Nou, volgende vraag, heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Nou goed, zat hij daar volkomen gelijk in natuurlijk. In de eerste plaats was het zo dat toen de Heer door Mozes zou spreken, zei Mozes, dat zal niet meevallen, want mijn mond doet het niet zo best. Ik ben niet zo'n prater. Wij leerden vroeger op school dat de man spraakgebrek had, hè. Dat schijnt ook de reden te zijn waarom zijn broer Aaron heet. Maar dat even te zijn. Dat heb ik trouwens nooit begrepen, want in de Engels sprekende landen hebben ze het gewoon over Aaron. Hè? Wordt het niet Aaron, maar gewoon Aaron. En in het Nederlands soms ook. Als je Winter van je achternaam heet, dan heet je toch Aaron? Dan heb ik dat mis. Maar die is ook Cushitisch, of niet? Maar dat even te zijn. Dat is allemaal om het moeilijk te maken. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat Mozes geacht werd helemaal niet te spreken. De gedachte is dat, weliswaar dikwijls staat dat Mozes zeide zus en Mozes zeide zo. Maar dat als we de Bijbelverhaal goed begrijpen, dan waren het wel de woorden die Mozes gesproken zou hebben willen hebben. Maar het was Aaron die ze sprak. Zelfs in dit hoofdstuk, nee niet in dit hoofdstuk, nummer 3 was het geloof ik, kwam het van de week nog tegen, maar een paar hoofdstukken eerder, was nog sprake van dat Mozes iets zou doen, en als het gedaan is, staat er dat Mozes en Aaron het gedaan hadden. Waarnaar onenigheid bestaat over of die schriftplaats of die tekst wel goed is, want het schijnt dat en Aaron er weer niet bij hoort, of juist weer wel bij hoort. Maar het hele punt is, dat als Mozes spreekt, is het nooit helemaal zeker of Mozes het zelf wel sprak, of het Mozes zijn mond wel was waar de woorden uitkwamen, want de kans is groot dat het de mond was van Aaron. Want toen Mozes oorspronkelijk tegen de Heer zei, ik ben slecht van de tongriem gesneden, of iets dergelijks was het in ieder geval, toen zei de Heer, nou dan gaat je broer wel mee, dan kan die het worden, zo was het ongeveer. Zodat wat Mozes zeggen moest, werd in de praktijk gezegd door Aaron, hetgeen altijd aardig is, want wat de koning zou zeggen, werd in de praktijk gezegd dus door de hoge priester. En daar heb je dus al enige verwarring. Maar het is typologie, hoor. Toch, zit het een en ander aan vast. Maar zij zeggen dan, in vers 2, heeft hij ook niet door ons gesproken? En inderdaad, hij heeft door ons gesproken, bij nader inzien, misschien nog wel meer door Aaron, letterlijk althans, dan door Mozes, hoewel het officieel altijd Mozes was. En verder is het zo dat deze Mirjam ons wel degelijk wordt voorgesteld als profetes. Dat is al in Exodus 15, vanaf vers 20, waar het volk zojuist door de Schelfzee getrokken is, en waar Farao en zijn leger is omgekomen in diezelfde Schelfzee. Maar er staat er in Exodus 15, vers 20, en Mirjam, de profetes. Leuk hè, Mirjam, de profetes. Mirjam de profetes, Aarons zuster. Vreemd is dat, hè? Waarom nou niet Mozes zuster? Want het was ze net zo goed, hè? Het waren twee broers en één zus. Voor de goede orde dan even, hè? Maar Mirjam, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand. En al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Dus gewoon dansen, hoor. Met trommelen en met rijen wil zeggen dat ze al trommelend aan dansen waren, dan wel al dansend aan trommelen. Ja, daar heb je de drum met de marionet, met de majorette samen. Dat zijn allemaal dingen die wij ons niet zo goed kunnen voorstellen. Maar lievelingen, het gebeurt. En toen antwoordde Mirjam hun lieden als de profetes, zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Ik zal er maar niet bij vertellen dat het uiteindelijk ook gaat over de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Maar zo zit het eigenlijk wel natuurlijk. Hè? Het is allemaal vooruitziend naar wat in de toekomst zal gebeuren. En uiteindelijk gaat het zelfs om de val van Satan. Want Farao van Egypte is nog altijd, onder andere dan, een beeld van de overste van deze tegenwoordige boze eeuw. Van Satan zelf. Maar daar hebben we het in het verleden alles over gehad. Dus daar kom ik nou ook niet meer op terug. Maar Mirjam inderdaad als profetes, en in ieder geval als aanvoerster van althans het vrouwelijk deel van het volk. Daar gaat het maar om. Bovendien was zij vermoedelijk nog de oudste van de familie ook. Al weten we dat ook niet helemaal zeker natuurlijk. Maar zeker is dat ze ouder was dan Mozes. Alleen heette ze toen nog niet Mirjam, heb ik achteraf begrepen. Dat wil zeggen, de naam staat er dan niet. Maar we vinden haar inderdaad voor het eerst in Exodus 2. Als de zuster van Aaron en Mozes. Zodat ze inderdaad nog ouder is dan Mozes ook. En dan ligt het voor de hand dat ze als oudste zuster nog kritiek zal hebben op haar jongere broer Mozes, al is hij dan ook officieel de leider van het volk. Zo zit dat. Ja, zuster, ik heb een oudere zuster boven mij. Dat zeer op uw gezicht. Jawel, die heb ik. En daarna nog verder onder, dus kunt u nagaan wat ik als kind geleden heb. Maar dat even terzijde. Ja, hè? Nummer 12 dan, weer terug. De Heer heeft inderdaad gesproken, niet alleen door Mozes, maar inderdaad door Aaron en Mirjam. Waarbij ik bovendien er toch nog maar even op wijs dat Mirjam een belangrijke rol schijnt gespeeld te hebben, in elk geval officieel volgens Bijbelverhaal, in de geboorte en vooral daarna natuurlijk van Mozes. Zoiets van, als Mirjam er niet geweest was, dan was Mozes er waarschijnlijk ook niet geweest. Zo staat het er niet natuurlijk, maar ja, of het verhaal van Mirjam in verband met Mozes in het biezenkistje is volledig overbodig. Of zij is in degene dankzij wie inderdaad Mozes niet alleen geboren werd, maar in het leven bleef en uiteindelijk tot verlosser van Israël kon worden. Dus inderdaad, het is wat dat betreft belangrijk genoeg. Bovendien is het zo dat waar in de schrift gesproken wordt over deze familie worden, en over geslachtsregisters en zo, daar wordt steeds opnieuw in één adem genoemd Mozes, Aaron en Mirjam. Hetgeen heel ongebruikelijk is, want normaal gesproken worden de dochters niet vermeld, niet in de geslachtsregisters of zo. Maar ik heb het in ieder geval in het Oude Testament al 3 keer gevonden, waar de familie staat, weet je wel, Amram en Jochebed en zij gewonnen. En dan Mozes, Aaron en Mirjam. Ze staat dan wel achteraan, hoewel ze weliswaar niet de laatste was in de volgorde van geboorte, maar ze wordt wel degelijk meegenoemd. Hetgeen haar toch tot een belangrijke figuur maakt in deze geschiedenissen, ondanks dat haar rol dan toch niet al te voor de hand liggend is. Maar goed, we krijgen Mirjam die een rol speelt bij de geboorte en, van Mozes. En daarna bedoel ik dus, hè, wanneer Mozes in het biezenmandje gelegd wordt enzovoort, ze dan terechtkomt bij die Egyptische prinses. En dan is het weer Mirjam die dat dan regelt, dat die weet dan iemand die Mozes wel kan voeden enzovoort. Dus die neemt Mozes weer mee terug naar huis enzovoort. Dat verhaal is dat. Hè? Mirjam treedt dus zelfs een beetje op als de moeder van Mozes. Daar komt het op neer. Daarna vinden we als profetes in Exodus 15 en dan hier in nummer 12 vinden we nog steeds als de zus, inderdaad, de zus van Aaron, meer dan als de zus van Mozes. Dat lijkt me ook duidelijk, hè. Ze sluit zich aan bij Aaron, ze wordt dus meer geassocieerd met Aaron dan met Mozes in de Bijbel, meer geassocieerd dus met het priesterschap dan met het koningschap, om het dan eens zo te zeggen. En we, als gevolg daarvan wordt ze meelaat, 7 dagen buiten het leger gebracht enzovoorts. Dat is het dan. En het wordt later nog eens een keer tot voorbeeld gesteld aan Israël. Zo van, je moet blijven bij Mozes, trouw blijven aan Mozes, trouw blijven aan de wet. Want anders overkomt je misschien hetzelfde als wat Mirjam overkwam. Al duurde dat maar een week, zodat het misschien niet al te afschrikwekkend is. Hè? Maar goed, wordt gedreigd met meelaatsheid. En daarna vinden we nummer 20 alleen nog de dood van Mirjam vermeld in 1 vers. Deuteronomium 24 zoek ik even op, want anders dan vergeet ik dat later. Deuteronomium 24. Waar in vers 8 staat. Wacht u in de plaag der meelaatsheid. Ik denk dat we nu zouden vertalen met wacht u voor de plaag der meelaatsheid. Dat gij naastiglijk waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesteren u lieden zullen leren. Gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen. Gedenk wat de Heer uw God gedaan heeft aan Mirjam op de weg als gij uit Egypte waart uitgetogen. Dus er wordt Mirjam als waarschuwend voorbeeld gesteld, zo van, als volk zich niet houdt, of als iemand zich niet houdt aan de wet, dan loopt dit risico dat hij melaats wordt. Dat is de gedachte. En toegepast op het volk is de gedachte, als het volk zich niet houdt aan de wet, wordt het wellicht melaats. In ieder geval, letterlijk staat het niet zo, maar er staat in eerste plaats, gedenk dan naar Mirjam, want kon je wel eens vergaan zoals Mirjam, waarna ik dan altijd weer denk, en waarom staat er niet gewoon dat men dan misschien wel melaats wordt? Want als er staat gedenkt Mirjam, dan denk je, nou, dan word ik melaats, maar na een week is dat weer over. Zodat de vraagteken blijft staan, hoezo staat het er zo? Want zo afschrikwekkend lijkt het nou ook weer niet. Maar goed, daar komen wij nog wel op terug. Want dan blijf ik eerst nog even staan dan bij de figuur van Aaron. Aaron, de broer van Mozes. Aaron, die de eerste officiële hoge priester was. Vandaar dat vervolgens soms gesproken wordt over het Aaronitisch priesterschap. Dikwijls ook over het Levitisch priesterschap. Dat gaat dan een paar generaties verder terug. Dat is dan de verwijzing naar de stam van Levi. De stam van Levi waaruit Aaron, maar ook Mozes en Mirjam afkomstig zijn. Maar Aaron is wel degelijk de eerste hoge priester van het Oude Verbond, zodat vervolgens gesproken wordt over het Aaronitisch priesterschap, waarmee dan aangeduid wordt het priesterschap van het Oude Verbond. En wat geldt voor het priesterschap van het Oude Verbond in het algemeen, geldt zeker ook voor de eerste hoge priester van dat Oude Verbond. Het is namelijk een voorafschaduwing van het priesterschap van het Nieuwe Verbond, dat overigens niet terecht zou komen bij Levi, maar bij een andere stam, op een of andere wijze. Waarbij ik moet zeggen dat de stam waarbij het Nieuwtestamentisch priesterschap terecht zou komen, bij mijn weten nergens expliciet genoemd wordt. Maar om het iets eenvoudiger te zeggen, dat hoge priesterschap van Aaron was natuurlijk een voorafschaduwing van het hoge priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond. En daarom wordt ook gezegd dat Christus hoge priester is, niet als voortzetting van het Aaronitisch priesterschap. Hij is dat niet naar de ordening van Aaron. Christus namelijk is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarmee meteen gesteld wordt dat dat priesterschap van Christus onder het Nieuwe Verbond een oudere bron, een oudere basis, een ouder fundament heeft dan het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap. Want Melchizedek is die figuur die ten tonele verscheen toen Levi nog in de schoot zijn vaders was. Of in de lenden zijn vaders was, zo staat. Zijn citaat hoor, staat allemaal zo in de Bijbel. Hebreeën 7 in dit geval. Nou goed, Aaron dus als een beeld van Christus, maar daarna zitten we met een probleem, namelijk dat Aaron bij deze gelegenheid staat tegenover Mozes. En dat er gesteld wordt dat er een keuze gemaakt zou moeten worden. De bedoeling was uiteraard dat het volk zou kiezen, hetzij voor Mozes, hetzij voor Aaron. En nou kun je natuurlijk zeggen, nou dan kiezen we voor Aaron, want die is een type van Christus. Dan staat daar tegenover dat Mozes als de middelaar van het Oude Verbond een type is van Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond. En bovendien van tot Mozes en over Mozes wordt gezegd dat een profeet als hij zou verschijnen, waarbij zonneklaar is dat daaronder verstaan wordt de Heer Jezus Christus zelf, inderdaad de middelaar van het Nieuwe Verbond. Zodat Mozes, hoe dan ook, een type is van Christus. En als je op die grond een keuze moet maken tussen Mozes en Aaron, wordt het erg moeilijk. Niettemin hebben wij, dat doe ik met opzet hoor, laat je even zien wat anders de problemen zijn. Waar je dan mee komt te zitten. Maar niettemin kennen wij uitspraken in de Bijbel waarbij de naam van Mozes en ook de reputatie van Mozes toch op wat voor wijze dan ook naar beneden gehaald wordt. In de zin van, Mozes, dat is allemaal tot je dienst, allemaal aardig, heel goed, beste man, goed verbond mankeert ook, is allemaal best, maar er is iets wat hoger is dan Mozes, en daarmee, er is iets wat ook hoger is dan het Oude Verbond, waarvan hij de middelaar was. Net zo goed als dat er een hoger priesterschap is, bedoelde ik, hè, dat er een hoger priesterschap is dan dat van Aaron. En dan komen wij terecht bij de uitspraken van de Heer Jezus bijvoorbeeld, die bij meerdere gelegenheden zei, Mozes heeft wel gezegd, en dat is al duidelijk genoeg zijn uitspraak, hè? Want het hele volk in die dagen beriep zich als Joods volk op Mozes. En claimde, staat ook verschillende malen, claimde in Mozes te geloven. En zich aan Mozes vast te houden. En de Heer zei, ja, Mozes heeft wel gezegd, maar zodat weliswaar niet Mozes naar beneden gehaald wordt, zo mag ik het misschien niet zeggen, maar er wordt dan toch gewezen op iets wat hoger staat dan Mozes. En verhoudingsgewijs gaat Mozes dus een stap naar beneden. En dus wordt gezegd, Mozes heeft wel gezegd, maar ik zeg u, en het waren uiteraard woorden van de Heer Jezus zelf, die zich daarmee dus stelt boven Mozes en daarmee trouwens ook boven de wet. En daarmee boven heel het oude verbond dus. En aangezien het priesterschap van Aaron bovendien trouwens gewoon onderdeel is van het oude verbond, betekent het ook dat de Heer zich stelt boven het priesterschap van Aaron. Hij stelt zich boven Mozes en Aaron. Daar komt het op neer. En niet de Heer zelf doet dat alleen, maar later vinden we de uitspraken van Johannes in het evangelie van Johannes. Want zijn uitspraken van Johannes daar, die zegt, de wet is door Mozes gegeven, maar er tegenover, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En voor degene, dus Johannes 1, en voor degene die dan toch nog zegt, maar Mozes heeft de Heer gezien van aangezicht tot aangezicht, precies zoals notabene ook hier in nummer 12 staat, wel voor diegene, voegt Johannes er nog aan toe, niemand heeft ooit God gezien. Want de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, of hoe dat maar heet mag, heeft hem ons geopenbaard. Daar staat te bedenken, moet ik er nou ook bij zeggen wat er nou eigenlijk precies staat daar in dat vers, maar dat hoeft denk ik nou niet. Hè? Heel de gedachte is niet wat daar precies staat, maar de gedachte is dat daar wat gesteld wordt boven Mozes en dat Mozes dus een stapje terug moet doen. Nog een ander voorbeeld. De Nieuwe Testament met name kent de uitdrukking, is een heel vaste uitdrukking, Mozes en de profeten. Maar wij begrijpen toch hopelijk allemaal wel dat als die uitdrukking gebruikt wordt, Mozes en de profeten, dat daarbij niet de man Mozes bedoeld wordt en zeker ook niet de mannen de profeten, maar dat onder de uitdrukking verstaan wordt de boeken van Mozes en dus de Torah, de wet, de vijf boeken van Mozes heet het officieel dan, en daarna de rest van de Bijbel, van het Oude Testament wel te verstaan. De wet en de profeten, of gewoon Mozes en de profeten. Zijn beide vaste uitdrukkingen. De wet en de profeten, of Mozes en al de profeten, ook al. Mozes en al de profeten. En daarmee wordt duidelijk bepaald waar Mozes eigenlijk voor staat. In de praktijk gewoon. Namelijk, de naam Mozes, de persoon van Mozes, staat ook in de eerste plaats voor de wet. Dat wil zeggen dat zijn naam genoemd wordt, terwijl bedoeld wordt de wet die door hem gegeven is. Nee, niet hij gaf hem, maar door middel van hem bedoelde ik dus te zeggen. De wet die door middel van hem gegeven werd. Het eigenaardige is ook, ik ben eens een keer aan het tellen geweest, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar ik ben eens een keer aan het tellen geweest hoe vaak de wet genoemd wordt de wet van Mozes en daarnaast hoe vaak de wet anders wordt aangeduid. En ik moet u zeggen, als we dat, ik ben de getallen vergeten. Ik heb het heel lang geleden gedaan, ben die gegevens kwijtgeraakt. Maar ik was dus wel zwaar van onder de indruk. Want het betekent gewoon dat als men zich dan toch onder de wet wil stellen, dan zou men zich niet moeten stellen onder de wet des Heren, maar onder de wet van Mozes. Want dat is de min of meer vaste en veruit de meest voorkomende Bijbelse uitdrukking. Wat voor jou, ja, statistiek, man. He? Tellen namelijk, hè. Het is zo. Dat is wat ik zei, je moet heel de Bijbel in ogenschouw nemen. Dan heet de wet van Mozes. En de term wordt vaak gebruikt door de Heer zelf. In het Oude Testament al, door Jehovah zelf. En in het Nieuwe Testament wordt het ook gebruikt door de Heer Jezus zelf en daarna door de apostelen. De wet van Mozes. Alsof die wet ergens apart staat, zo van, nou ja, de wet van Mozes. Nou, ergens apart, ik bedoelde het alsof je toen al in het museum stond, zal ik maar zeggen. De wet van Mozes, wat was dat ook alweer? Nou ja, de wet van Mozes, dat was zo, maar nu, enzovoorts. Of, maar daarbovenuit, enzovoorts. Zodat die naam van Mozes dan weliswaar een belangrijke rol mag spelen in het Joodse denken. En het mag dan zo zijn dat het hele Jodendom kan worden aangeduid, kennelijk met de naam van Mozes. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat allemaal zo geweldig belangrijk is. Want van de wet, en dus van Mozes, van de wet namelijk, wordt gezegd dat het een bediening is des doods en dat uit de werken der wet geen vlees kan gerechtvaardigd worden voor God. Met andere woorden, Mozes kan wel een heleboel zeggen, een heleboel gedaan hebben. Het kan ook de woorden Gods geweest zijn die hij gebracht heeft. Maar wat God door Mozes heeft laten bestellen, weet u wel, heeft de wet besteld, via de middelaar enzovoort, hè? Mozes. Wat God dan ook door Mozes heeft laten bestellen, blijkt geen bediening ten leven of des geestes, laat staan ter heerlijkheid, te zijn. En er zijn talloze uitspraken, die ik dus met opzet ook niet opzoek, talloze uitspraken in het Nieuwe Testament die dat gewoon zo zeggen. Wij worden gewoon geacht dat te weten. Hetgeen natuurlijk voor vele gelovigen een problematisch thema is. Velen denken dat de wet is alles. Nou, de Heer zegt, dat is niet zo, dat is de wet van Mozes, maar ik zeg u, enzovoorts. En de Heer zelf deed er een schepje bovenop in de bergreden, waarvan sommigen denken dat dat het evangelie is. Die hebben dus de bergreden nog nooit gelezen. Want praten over de Bijbel is makkelijk hoor, vooral als je hem niet kent, nooit gelezen hebt. De bergreden is geen evangelie. De bergreden zegt namelijk, tenzij uw rechtvaardigheid groter is dan die der schriftgeleerden en fariseeën, die zich immers op Mozes beroepen, zult gij het koninkrijk der hemel niet beërven. En in dat kader wordt ook gezegd, Mozes heeft wel gezegd, maar ik zeg u, enzovoorts. Nou ja, goed. Ja, er schieten me allerlei uitspraken in dat verband dan te binnen, maar dat gaat nou niet over wat er dan precies gezegd wordt. Het gaat om het verschijnsel als zodanig. Dat is geen blijde boodschap, integendeel. Maar het hele verhaal is dat Mozes in de eerste plaats de staat voor, en het is niet typologisch hoor, het is helemaal geen typologie, maar dat de naam van Mozes staat voor heel het oude verbond. Typologisch en profetisch in beeld van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar in zichzelf is hij de uitdrukking van en de vertegenwoordiger van, zelfs de min of meer verantwoordelijke man, van het oude verbond. En de wet heet dus de wet van Mozes. En de bedeling van de wet noemen wij ook wel de Mozaïsche bedeling. Want het hangt aan Mozes. Net zo goed als we spreken over een bedeling van Abraham of een Abrahamitisch verbond enzovoorts. Wel, dit is een Mozaïsch verbond. Het hangt aan de naam Mozes. Vandaar dan ook dat het met Mozes in zijn aardse geschiedenis volkomen verkeerd afloopt. Nou zijn er velen die ervoor tekenen om 120 jaar door het leven te mogen gaan. Maar 40 jaar de schapen weiden en 40 jaar dan daarna de voldoornwoestijn leiden is natuurlijk toch geen lolletje. Het is de vraag of je zo gelukkig oud wordt in de eerste plaats. Laat je maar gewoon je menselijke gedachten daarover gaan. Maar bovendien, hij werd zelfs gestraft. Want ja, dat is naar aanleiding van de hierop volgende geschiedenis, weet je wel, uit nummer 14, geloof ik. Dat is nummer 14. Maar ik weet zo gewoon niet meer. Maar het was naar aanleiding van de geschiedenis waarbij Mozes de rots sloeg. Ik ben in de war, geloof ik. Dat is een ander hoofdstuk. Maar goed, het doet er nou ook niet toe. Maar het gaat erom dat Mozes de rots sloeg tweemaal. Dat was dan wel voor de tweede maal, want zo was het eigenlijk. En als gevolg daarvan mocht hij het beloofde land niet in en stierf hij voordat men in Canaan zou aankomen en de macht werd overgedragen, om zo te zeggen, aan Jozua. Was voor straf. Als je het historisch leest, was voor straf. Je had de rots geslagen en mocht er niet in. Maar het moet duidelijk zijn, en ik meen dat we het al besproken hebben ooit, het moet duidelijk zijn, dat weet ik niet zeker meer hoor, maar het moet duidelijk zijn dat als Mozes de rots voor de tweede maal slaat, waarna wel degelijk water uitkomt, dat deze Mozes dat punt 1 niet had moeten doen, want het was niet de opdracht. De opdracht was dat hij, het was de eerste keer, dan moest hij de rots slaan. Maar bij die tweede gelegenheid kreeg hij de opdracht om niet de rots te slaan, maar om tot de rots te spreken. Dat deed hij niet. Hij sloeg de rots weer. Voor de tweede maal staat er dan bij. En het moet duidelijk zijn dat daarmee Mozes een type is, inderdaad, van het Joodse volk. Dat eenmaal de Heer, want dat is de rots uiteraard, dat eenmaal de Heer sloeg, waardoor hij stierf, maar leven voortbracht vervolgens. Dus de rots bracht water voort. Maar bij deze tweede gelegenheid sloeg hij de rots opnieuw, waarmee hij in beeld is van het Joodse volk, wat opnieuw de Messias verwierp. En dat was niet bij zijn kruisiging, want dat werd hen inderdaad vergeven, immers. Dat weet u toch allemaal, hè? Dat is onbekend hoor. Maar het werd hen toch vergeven. De Heer zelf, de gekruisigde zelf, zei, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dus moet het vergeven zijn, want als dat niet vergeven wordt, dan zijn onze zonden ook niet vergeven hoor. Want als een gebed van de Heer Jezus niet eens meer verhoord wordt, hè? en hij onze middelaar is, waar blijven wij dan? Bedoel maar, de Heer zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is hem dus ook vergeven. Wat daarna met het volk gebeurd is, is niet het resultaat wat er aan ellende over het volk gekomen is, bedoel ik dus, hè, is niet het resultaat of de uitkomst van dat men de Heer Jezus gekruist heeft, maar is het resultaat van dat men de opgewekte Christus verworpen heeft. Men wees de bekendgemaakte, de openlijk gepredikte Christus vanaf de Pinksterdag, zal ik maar zeggen, af. En in overeenstemming met de woorden van de Heer zelf, wordt dat niet vergeven, want ongeloof, namelijk verwerping van hem die God uit de doden heeft opgewekt, wordt niet vergeven. Neem die weg dat men op het ongeloof kan terugkomen en alsnog tot geloof kan komen, dat is een ander verhaal. Maar ongeloof als zodanig wordt niet vergeven. Dus zei de Heer van tevoren, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden. Want de Zoon des Mensen was gewoon de Heer Jezus, maar de Heilige Geest is één van de termen ter aanduiding van de opgewekte en verhoogde Christus. Dat moet je dan natuurlijk wel weten, anders zijn die dingen niet te begrijpen. Maar zo zit het nou eenmaal, hè. Dus kortom, wat het Joodse volk verweten wordt, is niet primair dat zij de Heer gekruist hebben. Wat hen verweten wordt, is dat zij daarna niet tot geloof zijn gekomen in degene die openlijk gepredikt werd aan dat volk. Want voor die tijd werd hij niet openlijk gepredikt immers, maar na zijn opstanding wel. Zodat men hem dus voor de tweede maal verwierp. En Mozes geeft daar uitdrukking aan, en ik hoop niet dat wij hem dat gaan kwalijk nemen of dat wij ethiek gaan bedrijven en zeggen, mocht hij dat nou wel doen of mocht hij dat nou niet doen, of waren er misschien ook verzachtende omstandigheden, kunnen wij het begrijpen en wat zouden wij doen in hetzelfde geval, want dat heeft er niks mee te maken. Het gaat er gewoon om, hij deed het en daarmee werd hij een beeld van het Joodse volk, wat als gevolg van die verwerping van de opgewekte Christus inderdaad niet het koninkrijk zou binnengaan. Maar in tegendeel zou verstrooid worden, dan wel zou sterven. Waarna overigens de profeten zeggen dat in de toekomst datzelfde Joodse volk alsnog uit hun graven zal worden teruggebracht, of opgebracht en zal worden gebracht in het beloofde land. Maar dat is toekomst. Maar waar het om gaat is dat Mozes in de eerste plaats staat voor dat volk en daarmee voor de wet. En wat het volk onder de wet deed, was de Heer verwerpen, inderdaad, tweemaal in elk geval. En dat is wat inderdaad in de geschiedenis van Mozes wordt uitgedrukt, want Mozes is een type van het volk onder de wet. En dus gaat het beloofde land, dan wel het koninkrijk of hoe men heten mag, inderdaad niet in. En als we daarna een keuze moeten maken voor Mozes of Aaron, waarbij Mozes staat voor de wet, dan denk ik, nou, ik kies niet voor de wet. Zal aan mij liggen, maar ik kies niet voor de wet. Never. Want daar kun je niet onder leven. Dat is punt 1. En meer in het algemeen, de historie heeft aangetoond, nee, ik bedoelde de Joodse, maar terwijl ik het zeg, denk ik toch weer, want de gedachten gaan zo snel, aan de christelijke geschiedenis, maar de geschiedenis heeft aangetoond dat degenen die onder de wet leven, in het algemeen, en hoe zeg je zoiets, stereotype, de opgewekte Christus verwerpen. Degenen die onder de wet leven kunnen niet komen in de praktijk tot aanvaarding van de heerschappij van de genade via deze hoge priester van het nieuwe verbond. Zijn bedoeld in de volle betekenis van de term. Nou even onderhand, hoeveel kennen Christus als hoge priester van het nieuwe verbond? Ik bedoel niet, hoeveel kennen de term en hoeveel hebben het wel eens gehoord? Hoeveel kennen die Heer? En leven daar in de praktijk, weten wat dat is en wat het voor ons als gelovigen betekent. Dan heb ik het nog niet eens over het verschijnsel dat velen die onder de wet leven, op wat voor wijze dan ook, sowieso niets moeten hebben van genade. In ieder geval niets, zolang ze nog leven. Zij hopen hooguit nog eens zalig te sterven, dat zal dan toch door genade moeten gebeuren, maar niet tijdens hun leven al in afgeval. Toch? Ja goed, er zijn een heleboel grijstinten naast al deze zwart-wit waarheden. Maar dit is wel de algemene gang van zaken. En wat de schrift ons inderdaad in het Nieuwe Testament ook voorhoudt, is dat het Joodse volk niet tot geloof kwam, omdat het leefde onder de wet, waardoor het verblind was en verhard, en waardoor het onmogelijk was om inderdaad te komen tot Christus, tot geloof. Dat is de wet. En daar is Mozes de naam voor. En daar is Mozes dus inderdaad het type van. Wat vervolgens hetzelfde Nieuwe Testament ons leert, is dat wij Christus weliswaar kennen als de profeet, als Mozes. Dat wil zeggen, zoals door Mozes het oude verbond gebracht werd, werd door Christus het nieuwe verbond gebracht. Maar let u op, hoewel Mozes genoemd wordt als de middelaar van het oude verbond, Mozes, is het toch zo dat als Christus genoemd wordt de middelaar van het nieuwe verbond, dan wordt niet verwezen naar Mozes, maar wordt verwezen naar Aaron, de broer. Met andere woorden, als de Bijbel zelf een keuze maakt tussen Mozes en Aaron, dan wordt gekozen niet voor Mozes, maar voor Aaron. Bijvoorbeeld, want ik neem maar de makkelijkste voorbeelden dan, bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, waarin hij immers als de middelaar des Nieuwe Testaments en de middelaar van het Nieuwe Verbond dus uitdrukkelijk genoemd wordt. Met die term ook, hè. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments op dat enzovoort. Middelaar van het Nieuwe Verbond. Maar dat is in een verhaal waarbij Christus niet beschreven wordt als de ware Mozes, maar als de ware Aaron. Dat wil zeggen, een uiteenzetting niet over het koningschap van Christus, maar over het priesterschap van Christus. En bij het oude verbond waren daar samen Mozes en Aaron. Maar als de Hebreeënbrief spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond, wordt eerst weliswaar even Mozes genoemd in Hebreeën 3. Maar het houdt meteen op, want de rest van de brief gaat vervolgens niet over Mozes en dan Christus, maar gaat over Aaron en dan Christus. De vergelijking, of de bespreking dus, van Christus als niet de koning, maar als de hoge priester en ook middelaar van het nieuwe verbond, waarbij die functie van Mozes dus vervolgens totaal vergeten wordt. Het wordt gewoon gepasseerd. Waarom? Omdat wij in onze dagen tot op heden weliswaar leven onder het nieuwe verbond, en ook wel degelijk leven in dat beloofde koninkrijk van de zoon van David. Maar aangezien dat koninkrijk openbaar zou worden via Juda en via het Joodse volk, waaruit die koning uiteraard zou voortkomen, maar aangezien dat Joodse volk zelf niet tot geloof kwam, bleef dus dat koninkrijk van Christus verborgen, in de eerste plaats voor de Joden, maar in ieder geval bleef verborgen, zodat Christus ons niet voorgesteld wordt als de koning van dat beloofde koninkrijk aan David, maar als de hoge priester van, naar de kracht des onvergankelijke levens, zoals aangekondigd aan Abraham. Nou zeg ik misschien wat ingewikkeld, maar ik zal het meteen weer anders zeggen. In plaats van dus dat Christus ons voorgesteld wordt als de koning via de lijn van Mozes, wordt hij ons voorgesteld als de hoge priester via de lijn van Aaron. En hij heeft dan wel een troon, maar dat is niet een troon op aarde in te midden van het volk, maar het is een troon in de hemel, en namelijk voor het aangezicht Gods. Want dat is wat van Aaron ook, Aaron en de priesters in het algemeen gezegd werd. Ze werden genomen uit het volk en gesteld bij God. En voor het aangezicht Gods, iets wat letterlijk later zo gezegd wordt ook, samengevat wordt in de Hebreeënbrief. Met andere woorden, zodra wij spreken over de tegenwoordige waarheid en over onze bedeling en over die einde der eeuwen, kennen we Christus niet primair als de koning van een koninkrijk, maar wij kennen hem als de hoge priester op de troon gezeten. En dat is wat anders, als je het uitsplitst, is hoge priesterschap wat anders dan koningschap. Het heeft een boel overeenkomsten, er zijn overeenkomsten, zoveel ook, dat die beide functies inderdaad onder het nieuwe verbond terechtkomen bij één en dezelfde persoon, namelijk bij Christus zelf, de koning en hoge priester, maar neem niet weg dat de functies van koning en hoge priester wel degelijk verschillend zijn. Die van koning heeft te maken met de praktische aardse gang van zaken, heeft te maken met de volvoering van het recht, met law and order, zeggen de Engelsen dan. Als ze net zo'n accent hebben, dan zit tenminste. Maar de hoge priester is verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de mensen. Je kunt ook anders zeggen, de koning, het werk van de koning heeft te maken met de ziel, namelijk met de zichtbare dingen, de praktische levenswandel, daar komt het op neer. En terwijl de hoge priester in de eerste plaats van doen heeft met de geestelijke gezondheid van de mens. En via de hoge priester komt men tot God, onder het oude verbond trouwens ook. En de koning is degene die namens God wordt aangesteld om inderdaad recht te doen over het volk, dan wel de volkeren. Dat is waar het op neerkomt. Maar wij lezen weliswaar dat Christus koning is nu. Niet vaak, maar we lezen dat. Maar in plaats van dat de term koning gebruikt wordt, vinden we vele malen meer de term van hoge priester. En nog meer alternatieven overigens, synoniemen. Die van herder, die van hoofd of hoe het maar heten mag. Maar de term koning wordt uitdrukkelijk vermeden. Ik ben van mening dat als je oprecht het Nieuwe Testament leest, al die boeken dus die geschreven zijn na de opstanding van Christus, dan zal het je op moeten vallen dat hoewel wij de Heer kennen als de koning, wordt hij gewoonlijk niet zo genoemd. En als hij al zo genoemd wordt, is het gewoonlijk in verband met zijn wederkomst, maar niet in verband met de dagen waarin wij leven. Want als het over onze dagen gaat, is hij degene die zorgt voor ons geestelijk welzijn, om zo te zeggen, voor ons heil, voor zaligheid, of hoe het maar heten mag, voor ons leven als zodanig. Wij kennen hem dus als de herder, dan wel als het hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is, enzovoorts. En in de Hebreeënbrief heel nadrukkelijk kennen wij hem als de hoge priester van het nieuwe verbond. En daarin worden al die dingen feitelijk bij elkaar samengevat. Maar het hele verhaal is dat als het oneenigheid is, als het tegenstelling blijkt te zijn, als het er dan moet zijn, zoals in deze geschiedenis, tussen Mozes en Aaron, dan staat Mozes voor de wet, een zichtbare wet, wet uit van wetten en inzettingen bestaande, zal ik maar zeggen. En dan staat Aaron voor het priesterschap, voor de wijze waarop een mens toch met de levende God verbonden wordt en in gemeenschap met die God kan leven. Met andere woorden, dus ik moet kiezen en ik kies de kant van Aaron. Waarna wij dus een discussie krijgen, onvermijdelijk, over het feit dat het de man toch kwalijk genomen wordt. Dat hij staat tegenover Mozes. En dan moet ik u zeggen, nou dat is niet eens zo, dat is niet eens waar. Het schijnt, ik heb het verschillende malen aandachtig nagelezen, maar het schijnt dat het Mirjam wordt kwalijk genomen, maar Aaron niet. Toch? Ik heb het niet kunnen vinden. Aaron wordt een beetje genegeerd, zo'n beetje. Hè? Aaron treedt wel op als hoge priester voor zijn zus, voor Mirjam. Hij vertegenwoordigt Mirjam als advocaat, als parakletos, als voorspraak. Nee, als trooster vertaalt men dat ook. Maar letterlijk, als advocaat, hij behartigt de belangen van Mirjam. En dat is precies wat de hoge priester zou doen, eigenlijk. Maar Aaron zelf blijft buiten schot, terwijl wij het hem het meest kwalijk genomen zouden hebben, vermoedelijk. Alleen met Mirjam gaat het wat minder goed. Maar heel de gedachte is dat Mirjam inderdaad de kant kiest van Aaron en dus kiest voor de priester in plaats van voor deze koning. Maar de achtergrond van het verhaal is de profetische betekenis en dat is dat inderdaad het met de wet enigszins uit de hand zou lopen. Hoe zeg je zoiets nou netjes? Ik weet het nooit. Hè? Dat er met de wet iets fout zou lopen. En dan alsjeblieft niet die discussie van, maar de wet is toch heilig en rechtvaardig en goed. Dan zeg ik, ja wel, dat staat daar allemaal. Maar er staat ook dat de wet krachteloos is, terwijl zij gelegd is op het vlees. En door het vlees is ze krachteloos. Natuurlijk, aan de wet mankeert niks, maar aan de mens waarop hij gelegd is. Maar daarmee gaat het met de wet wel degelijk mis. Hoe dan ook. Al lag het niet aan de wet, maar het ging mis. En wie schuldig is, dat doet dan verder niks te zaken. Het ging mis. En de wet werd uiteindelijk, zegt de schrift, vernietigd om de zelfzwakheid en om profijtelijkheidswil enzovoort. Lijkt me een duidelijke zaak. En wij zitten daar hopelijk niet mee. En anders bestaan of geloven wij het Nieuwe Testament niet. Wij zitten daar niet mee om de eenvoudige reden dat wij weten dat die wet nou eenmaal krachteloos is en zwak is. Heilig, rechtvaardig en goed, maar zwak en krachteloos. En wij worden gerechtvaardigd niet uit de wet, maar inderdaad uit de genade. En we zijn gerechtvaardigd geworden door degene die inmiddels gesteld is aan de rechterhand Gods tot hoge priester van het nieuwe verbond, waarvan Aaron een type is. En zo gezien plaatsen wij onszelf inderdaad in de positie van deze Mirjam. Wij kiezen voor Aaron. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan keren wij ons tegen de wet. Tegen Mozes. Dan zeg ik, nou, dat is nou net waar het allemaal over gaat. Dat doen wij ook. Het zal u gedacht zijn, al die nieuwtestamentische bijbelboeken, op enkele zeer korte briefjes na, spreken daarover. Hebben dit onder andere als boodschap, niet zomaar ergens in een paar versen, maar als algemene boodschap, dat wij als gelovigen niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Niet onder de wet, maar onder de genade. Dat we niet gevangenen zijn, maar dat we in vrijheid geplaatst zijn, enzovoorts. Dat we niet leven in de duisternis en schaduw van het oude verbond, maar dat we leven en wandelen in het licht van het nieuwe verbond, enzovoorts. Dat we niet onderdanen zijn van het rijk der duisternis, maar dat we bekwaam zijn gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Kortom, aan het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En talloze andere schriftplaatsen, want ik citeer ze allemaal gewoon zo even uit mijn hoofd. Hè? En als je daarin duikt, in verdiept, wat die waarheid is zo duidelijk genoeg. Wij leven niet onder die wet. Integendeel, dat is bovendien een lange historie. Wij zijn daarvan verlost geworden en wij staan daar buiten. En we komen terecht, wij komen ook inderdaad terecht waar Mirjam was in die 7 dagen. Waar dan? Wij vervolgen gewoon de Hebreeën. Ik hoop maar dat u die zo uit het hoofd kent, hè? Ik niet, maar u vermoedelijk wel. Dus we volgen de Hebreeënbrief. De gedachte is namelijk dat wij deel hebben aan die hoge priester, waarvan Aaron oorspronkelijk een type was. We hebben deel aan de hoge priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek, namelijk Christus. En welke positie nemen we dan op aardsniveau in? Op het vrouwelijke niveau, dat is het aardse niveau namelijk. We hebben deel aan Aaron, dat is een hemelse positie eigenlijk, om het eens zo te zeggen. Maar wat de aardse positie aangaat, wat de vrouwelijke kant van het verhaal aangaat, want zo zit het dan eigenlijk, hè. Hoop ik altijd maar dat u dat begrijpt. Wat de vrouwelijke en aardse kant aangaat, bevinden wij ons dus buiten de legerplaats in elk geval. Waarom? Nou, niet eens zozeer omdat wij gelovigen zijn, maar gewoon zozeer omdat wij niet leven onder de wet. Want de legerplaats is nog altijd de aanduiding van het hele gebied en het hele volk, dus feitelijk heel de samenleving, die leeft onder de wet. Dat is zo smal mogelijk, Hebreeën 13 was dit, hè? Zo smal mogelijk was dat Jeruzalem, dat is de meest letterlijke interpretatie van vers, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dan zegt men, nou, dan moet de brief geschreven zijn voor het jaar 70, want toen werd Jeruzalem verwoest. Leuk, nou, als je dat uit zo'n vers kunt halen, dan kom je in heel eind, denk ik altijd, hè? Maar goed. Maar niettemin, de legerplaats is dan Jeruzalem, maar in de breedte is dat natuurlijk de Joodse samenleving, de Joodse cultuur, hoe heet zoiets? Het Judaïsme, het Jodendom, de legerplaats. Maar aangezien vervolgens wet weer gewoon, eigenlijk gewoon is, eerste beginselen der wereld, volgens de schrift, waarbij niet alleen het Jodendom, maar heel de wereld onder wet leeft, en onder wetten, gaan wij zelfs daaruit en komen wij dus zelfs buiten de samenleving als zodanig te staan. In zeker opzicht uiteraard. En dat is maar waar het om gaat, hè. Buiten de legerplaats. Het zal u gedacht zijn wat een positieve betekenis deze uitdrukking in de Bijbel heeft, buiten de legerplaats. De enige negatieve wat we erover vinden is dat de melaatsen daarheen gestuurd worden, zoals Mirjam. Maar het schijnt in het algemeen toch niet zo'n vreselijke plaats te zijn, al was het maar omdat men buiten de legerplaats, volgens Hebreeën 13 natuurlijk, inderdaad is met de Heer, want die werd ook verworpen buiten de legerplaats en buiten Jeruzalem gekruist, die verscheidene malen staat, ook trouwens in Hebreeën 13, maar er waren nog enige zaken buiten de legerplaats, zoals daar zijn. Nou, wat was er buiten de legerplaats? Hè? Ja, zeker. De as der jonge koe, het water der ontzondiging, om maar eens wat te noemen. Er was trouwens ook die bok van Grote Verzondag, weet je wel, die net aan de dood ontsnapt was. Ik zeg het nou maar heel eenvoudig, maar zo was het dan. Uitgelaten buiten de legerplaats. Het is zo gek nog niet. In een andere zin was trouwens, op een heel ander niveau, was zelfs heel Israël geplaatst buiten de legerplaats en daarom verlost. Op een heel ander niveau. Namelijk, Israël was verlost uit Egypte. De legerplaats, dat was de plaats waar ze dan oorspronkelijk woonden. En daar waren zij in slavernij. Maar ze werden eruit verlost. Ze kwamen buiten Egypte in de woestijn. Dus buiten welke legerplaats dan ook. Een uitbeelding van hoe later het volk verlost zou worden van de slavernij van de wet. Maar dan wel degelijk buiten de samenleving, buiten de legerplaats terecht zou komen. En dat is precies de plaats waar wij ons bevinden. Als behorend bij een andere eeuw, bij de toekomende eeuw, bij een ander koninkrijk en zelfs bij een andere schepping. Een nieuwe naam. Nou ja, zo negatief was die positie van Mirjam dus toch ook weer niet. Maar er valt nog wat een en ander over te vertellen. En dat bewaren we na de pauze, want het is alweer hoog tijd. Ik heb erop gewezen dat deze positie van Mirjam in grote mate overeenkomt met de positie die wij als gelovigen vandaag innemen. Namelijk niet gekozen voor Mozes, maar voor Aaron. Of beter, niet gekozen voor de wet, maar voor de hoge priester van het nieuwe verbond. En bovendien gebracht buiten de legerplaats. Er komt nog wat anders bij. Die positie komt ook overeen met de gedachte dat zolang Mirjam melaats is, staat de geschiedenis van Israël als zodanig stil. Het lijkt me een duidelijke zaak. Ja, daar kun je makkelijk een paar avonden over praten, maar het lijkt mij een duidelijke zaak dat zolang de gemeente verzameld wordt in onze dagen, de geschiedenis van Israël, in het bijzonder dan het Joodse volk trouwens, de geschiedenis van Israël inderdaad stilstaat. Het bekende verhaal over de onderbreking tussen de 69e en de 70e week van Daniël. En nog aardiger is bovendien dat als de geschiedenis van Israël in de toekomst weer verder gaat, vinden wij Israël inderdaad terug in de plaats die hier ook genoemd wordt, in vers 16, want daar staat, maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en ze legerden zich in de woestijn van Paran. En in de woestijn van Paran ligt inderdaad Petra. En dat is de plaats waar Israël in de toekomst verzameld zal worden. Plaats is ook via welke Israël gebracht zal worden naar het beloofde land vervolgens. Daar gaat trouwens het volgende hoofdstuk over, want dan zouden ze naar het beloofde land gaan. Er komt trouwens weinig van terecht deze keer. Maar dat is dat verhaal van die 12 verspieders. Maar goed, daar hebben we het volgende keer wel over. Ik moet hier nog op een gedachte wijzen in dit verband. Er staat namelijk in vers 6... dat de Heer spreekt ten aan het horen van Mozes, Aaron en Mirjam en zegt, hij zeide, hoort nu mijn woorden, zo er een profeet onder u is, ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken, door een droom zal ik met hem spreken. Zodat de Heer zegt, normaal, als ik mij bekend maak, doe ik dat door een gezicht, namelijk een droom. Staat er niet of, maar gewoon hetzelfde. Ik blijf er ook bij dat een visioen, dat is een ander woord voor gezicht immers, hè? Dat een visioen en een droom niet twee verschillende dingen zijn, maar het is hetzelfde. Je kunt een droom een visioen noemen, een visioen een droom. In de droom ziet men immers dingen. En het is dus hetzelfde. Dat volgt trouwens ook in dit vers. Maar de Heer zegt, ik maak mij bekend via dromen, via visioenen of hoe je dat maar noemt. En dan vers 7... alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij, waarbij de gedachte is dat hij zich rechtstreeks bekend maakt aan Mozes. Dan zeggen wij, historisch gezien, dan moet Mozes de grote profeet zijn. Want de Heer spreekt rechtstreeks tot hem en door anderen spreekt hij via een omweg, via een droom, waarbij je nooit weet of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet. Of zo, hè? Die gedachte is dat, hè? Maar dat mag dan zo zijn. De andere kant van het verhaal is dat de wet, het oude verbond, inderdaad van aangezicht tot aangezicht, van oppervlak tot oppervlak, inderdaad gegeven en gesproken wordt. Dat is een keiharde, feitelijke, concrete aangelegenheid. Komt overeen met Mozes, dus de wet. Terwijl aan de andere kant van het nieuwe verbond staat dat dat niet zo op die wijze overgedragen zou worden. Niet van oppervlak tot oppervlak. Maar ja, het zou geschreven worden in de harten der mensen, in het binnenste. Waarbij je ook niet kunt zeggen van, is dat nou in het lichaam of buiten het lichaam? Natuurlijk, er staat hart, het nieuwe verbond zal geschreven worden in de harten der mensen. Is dat in het lichaam of uit het lichaam? Weet ik ook niet. Dat speelt vager, veel, hoe heet dat ook weer, veel abstracter. Toch veel minder goed grijpbaar. En het blijkt ook, maar of je me daarin kunt volgen, weet ik dus niet. Maar het blijkt ook dat heel wat nieuwtestamentische waarheid inderdaad lang niet zo systematisch en zo concreet punt voor punt naar voren gebracht wordt als de oudtestamentische waarheid. Het is veel bedekter. Dat wil zeggen, het komt niet met uiterlijk gelaat, om maar eens de tekst te gebruiken. Die gaat trouwens over dit thema, hè. Maar integendeel, het is verborgen. Het heeft een verborgen karakter. Men moet zoeken, dan zal men vinden, maar aan de oppervlakte ligt het zomaar niet. Want hoewel wij wellicht, want dat weet ik ook niet, hoewel wij wellicht vertrouwd zijn met de gedachte dat wij leven onder het nieuwe verbond, blijven er nog altijd heel wat mensen over die ook de Nieuwtestamentische schriften bestuderen en zeggen, wij leven helemaal niet onder het nieuwe verbond. Want zij lezen het niet expliciet. Het gaat me niet om dat ik dat nou tegen elkaar wil uitspelen, maar ik stel alleen vast dat er dan toch wel iets mee is. Specifiek, het Nieuwe Testament en de waarheden van het Nieuwe Testament worden niet zo systematisch punt voor punt naar voren gebracht, zoals de waarheden van het Oude Verbond. Er komt nog wat anders bij. Toen via Mozes de wet gegeven werd, zei Mozes, en het waren zijn laatste woorden van een heel betoog, toen zei Mozes, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Maar als u mij vraagt, waar kies jij voor de verborgen dingen of voor de geopenbaarde, dan zeg ik, doet u mij maar de verborgen dingen. Ik hoef niet te kiezen hoor, daar gaat het niet om. Maar binnen het kader van wat de schrift erover zegt, de geopenbaarde dingen, dat is inderdaad de wet. Dat is rechtstreeks geopenbaard aan Mozes, dat zegt Mozes ook. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Maar wat het Nieuwe Testament ons leert, is dat wij deel gekregen hebben niet aan die geopenbaarde dingen, maar aan de verborgen dingen. En die blijken van hogere waarde te zijn, omdat ze geestelijker zijn namelijk, blijken van hogere waarde te zijn dan de geopenbaarde dingen. Toch? Of moet ik dat ook, moet er ook voor citeren, hè? Bestaat er toch wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor ons, voor degene die hem lief hebben in onze dagen. En dan staat er niet zozeer het woord heeft het ons geopenbaard, maar dan staat de geest heeft het ons geopenbaard. 1 Korinthe 2. Want we hebben ontvangen de geest Gods, zodat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Stond dat dan niet in het woord? Jawel, maar niet expliciet, maar impliciet. Dat wil zeggen niet aan de oppervlakte, maar daarin verborgen. En dus was er de geest nodig, via de apostelen, maar ook tot in onze dagen in ons, om de geestelijke dingen uit de schrift te leren verstaan. Zelfde schriftgedeelte, 1 Korinthe 2. En dan heb ik het nog niet eens over Romeinen 16, de laatste verzen. Of hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid die van de eeuwen verborgen is geworden, maar nu bekend is gemaakt door de profetische schriften enzovoorts. Verborgen dingen. Of Efeze 3, dat we zouden weten hoe dat zit met die bedeling van de verborgenheid, dat de heidenen zijn, die waren buiten de legerplaats trouwens, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten der belofte enzovoorts. Verborgene dingen dus. En het Nieuwe Testament staat er vol mee. Sprekend over de verborgenheden van het koninkrijk. En zelfs over ons eigen leven wordt gezegd, gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En een paar hoofdstukken eerder, we zijn met Christus gezet in de hemel en dat is niet op aarde. Kortom, juist de verborgene dingen zijn de voor ons waardevolle dingen. Het zijn de dingen die, punt 1, hoger zijn dan de geopenbaarde. Dat zijn de dingen waaraan wij deel gekregen hebben. Dat is gemeentelijke waarheid namelijk. En nog een ander verhaal, en dat doe ik ook zo uit het hoofd. Namelijk, de Heer zegt wel, tot Mozes maak ik mij rechtstreeks bekend. En verder daarbuiten maak ik mij bekend via visioenen en dromen. Maar ik beweer al jaren, dat maakt niet uit of ik dat beweer hoor. Maar goed, maar ik vertel u al jaren dat als een visioen of een droom voorkomt in de Bijbel, als God spreekt in een visioen of in een droom of door een visioen of door een droom en niet rechtstreeks, dan maakt hij altijd dingen bekend, voor zover je dat mag noemen. Ik zeg niet openbare, maar dan maakt hij altijd dingen bekend die rechtstreeks verband houden met onze bedeling. Als het een droom is, heeft de betrekking op onze bedeling. Niet voor de volle 100% altijd, maar het hangt er altijd mee samen. Want zodra over onze bedeling der verborgenheid gesproken wordt, dan wordt er gesproken in de vorm van visioenen en dromen en beelden enzovoorts. En dan mag het zo zijn dat de Heer zich aan Mozes veel duidelijker openbaart dan wanneer de Heer zich openbaart aan bijvoorbeeld Jozef of Nebukadnezar of hoe ze allemaal maar heten mogen die droomden. Maar als u het mij vraagt, ik heb liever deel aan wat dromen zeggen dan aan die andere profetie. Liever niet aan de wet. Dat is maar waar het om gaat. En dan nog eens even wat. Gedroomd wordt er in, ik heb er geen statistiek van gemaakt, overigens. Gedroomd wordt er in de Bijbel gewoonlijk door iemand met de naam Jozef. Gewoonlijk, dat wil zeggen, veruit het meest komt de droom bij iemand die Jozef heet. Twee Jozefen, is dat goed? Jozefen met twee F's? Jozefs, dat is makkelijker. Twee Jozefs, in het bijzonder, de eerste die uit Genesis, maar dat was degene die onder de stammen van Israël het eerstgeboorterecht kreeg, de eerstgeborene, dus eigenlijk, als toen het priesterschap al zou zijn ingesteld en er zou geen uitzondering gemaakt zijn, zou Jozef hoge priester geworden zijn. En ik voel het meestal aan, dat is ook de reden waarom de man voor brood en wijn zorgde. Lees de geschiedenis maar na. Jozef was de man die voor brood en wijn zorgde, brood zelfs voor de hele wereld. En dat naar het voorbeeld van Melchizedek, dus bedoel ik maar, brood en wijn. Jozef als priester. Terwijl Jozef voor het eerst droomt, en dan droomt hij meteen twee keer, dat heeft ook het een en ander te maken met eerstgeboorterecht, want eerstgeboorterecht is altijd iets dubbels. Maar goed, hij droomt meteen twee keer, maar wel over het feit dat hij, of iemand na hem, uit zijn lijn in elk geval, dat hoeft niet per se de bloedlijn te zijn, maar dat hij dan wel iemand uit zijn lijn inderdaad koning zou worden. Waarna wij zeggen, nou, dat werd hij ook. Daar in Egypte werd hij dat ook. Dus daarmee is dat vervuld en zijn we weer van het verhaal af. Zo eenvoudig gaat het niet, hoor. Bovendien droomde hij in Egypte nog eens. Nee, hij niet, maar het legde dromen uit, geloof ik, hè. Toch? En hoe dat ook zij, ik kan het nou niet uitleggen natuurlijk, maar die dromen hebben allemaal betrekking, in elk geval, en misschien onder andere, de rest laat ik buiten beschouwing, maar in elk geval hebben ze te maken met onze tegenwoordige bedeling. En daarna, de laatste Jozef die ik ken die droomde, was niet de laatste Jozef die ik ken, maar wel de laatste die droomde, bleek inderdaad te zijn. Nee, dat was de laatste die ik ken, maar die droomde niet, voor zover ik weet. Die droomde niet. Ik ken nog een latere Jozef. Dat was Barnabas. Die al zijn goederen verkocht en bracht tot de discipelen, legde aan de voeten van Petrus. Dat was ene Jozef. Bijgenaamd later Barnabas, de man dus die Paulus op sleeptouw nam enzovoorts. Die Paulus introduceerde in de onderheidenen en dat soort dingen meer. En in de gemeente, die Barnabas, dat was een Jozef. En als u dacht van dat ik nou abuis ben, omdat ik waarschijnlijk misschien bedoel Ananias, dan moet ik u zeggen, nee, Ananias was die andere, die deed dat daarna ook, maar toen zei Petrus, is niet genoeg. Is dat alles? Ja, dat is alles en dat is niet genoeg. En hij viel dood. Waarna het heel eenvoudige verhaal is dat Ananias gewoon een beeld is van het oude verbond, de wet. En zelfs van de hoge priester, want de toenmalige hoge priester heette inderdaad Ananias. Hoge priesterschap van de wet, de wet levert op. Is dat alles? Ja, het was van alles, maar het was niet genoeg. En de man viel dood neer, zijn vrouw ook trouwens. Maar degene die eerst alles bracht, en het was wel genoeg, was ene Jozef. En die is een uitdrukking van het nieuwe verbond. Is dat alles? Ja, dat is alles, maar het is meer dan genoeg. En die Jozef werd ook de man door wie Paulus inderdaad geïntroduceerd werd in de gemeenten enzovoorts. En later werd Paulus door hem meegenomen op zendingsreis, vergis u niet. Het was de zendingsreis van Barnabas die Paulus meenam. En niet andersom. Jozef. Een eersteling in verband met de prediking van het evangelie onder de heidenen in elk geval. Nee, maar ik bedoelde een andere Jozef, die van Arimathea probeer ik altijd te omzeilen. Maar goed, ik bedoelde die andere Jozef in het Nieuwe Testament, die droomde vele malen, leest u het maar na in Matthäus, die vele malen droomde, dus allemaal kort, maar hij droomde vele malen. Hij was wel de vader, de wettige vader in elk geval, van de Heer Jezus, zodat hoe je dat ook keert of wendt, de Heer Jezus is de eerstgeborene van Israël en hij zal over heel Israël heersen. Precies zoals in de oorspronkelijke dromen van ene Jozef was aangekondigd in Genesis al. En toen de Messias verscheen, bleek hij ook te zijn uit de lijn van ene Jozef. Dan zegt u een andere Jozef, zegt, ja dat is een andere Jozef, maar hij heet hetzelfde. Daar gaat het om, Jozef dus. Terwijl het zo mooi geweest zou zijn als zijn vader Juda geheet had. Maar dat was niet zo. Jozef dus, dromen. Dus normaal, het is een Jozef die droomt en alle andere dromen in de Bijbel hebben allemaal dezelfde strekking. Ze spreken allemaal over onze bedeling. En Jozef heet trouwens meesterdromer. Nee, meester. Meesterdromer. Maar hij droomt ook het meest, denk ik altijd. Hè? En nu we het er toch over hebben, het hele verhaal is dus gewoon dat dromen spreken over onze bedeling. En die laatste dromer die ik uit de Bijbel ken, met die naam Jozef, inderdaad bleek de vader te zijn. Na de wet, nomizos, in Lucas 3, bleek de vader te zijn van de Heer Jezus. En hij was getrouwd met een Mirjam in het Hebreeuws. Maria in het Grieks, maar Mirjam in het Hebreeuws. En ik wijs hierop dat Jozef toch op een of andere wijze eerst geboren is en dus in de min of meer in de functie zou moeten staan van hoge priester. En dat de profetieën over Jozef en via Jozef allemaal leiden tot het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verband. En als Jozef droomt en er wordt het hem gezegd wie er geboren zou worden uit Mirjam, uit Maria dus, in Matthäus 1, dan staat er inderdaad niet, hij zal koning zijn te regeren, maar er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En hoewel die Jozef wel degelijk genoemd wordt de zoon van Davids, gij zonen Davids, en hoewel je dus mocht verwachten, ook op grond van het voorafgaande geslachtsregister of wat het maar is, dat daar de koning geboren zou worden, wordt die koning wel geboren, maar er staat niet koning, er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, en dat is niet het werk van de koning, maar van de hoge priester. Met andere woorden, via die dromen zou je terecht moeten komen bij een eerstgeborene die weliswaar het koningschap zou claimen, maar in de praktijk en in de eerste plaats zou zijn hoge priester dus van het nieuwe verbond, inderdaad voortkomend uit zo'n lijn van allerlei figuren die Jozef heette, waarbij ik Jozef en Arimathea nog steeds heb overgeslagen, maar dat was in ieder geval de man die de Heer Jezus van het kruis nam en begroef, want in zijn graf was hij, zodat toen de Heer opstond en daar als de hoge priester van het nieuwe verbond verscheen, bevond hij zich op het gebied van en in de erfenis van ene Jozef. En de vrouw van Jozef uiteindelijk was ene Maria in het Nieuwe Testament, maar daar komen er nog wel enigen van voor, Maria. Maar goed, waar het me nou om gaat is dat als we deze geschiedenis zo zonder meer hier volgen, komen wij via al dit soort verwijzingen, al dat details, komen wij terecht bij tegenwoordige gemeentelijke en in het bijzonder nieuwtestamentische waarheid. Daar leidt het toe. Uitdrukking van onze bedeling waarbij de geschiedenis van Israël wordt onderbroken, waarbij wij een hoge priester kennen en leven onder het nieuwe verbond en niet onder Mozes, in ieder geval niet onder de wet enzovoorts. Maar dat is één lijn van het verhaal Want de andere lijn, en ik denk dat dat de echte lijn is, al ga ik dan met omweg dus. Maar de andere lijn van het verhaal, die is wat mij betreft nog veel voor de hand liggender. De gedachte is namelijk dat het volk Israël, wanneer het zich niet houdt aan de wet, want dat lazen wij er straks min of meer in, wat was het, Deuteronomium 24. Wanneer het zich niet houdt aan de wet en dus al de woorden Gods verwerpt, dan, als het volk dat doet, dan zou het melaats worden en daarmee onrein en daarmee buiten de legerplaats geworpen worden. Als je dat zo klein mogelijk neemt en veralgemeniseert, dan zeg je betekent gewoon als het volk ontrouw zou zijn en Jehovah zou het land uitgezet worden. Dan zou het in ballingschap gestuurd worden. Dat is ook zo. Is ook gebeurd. Maar bezien bij de geschiedenis van Israël, dan blijkt dat, dan probeer ik het zo netjes mogelijk te zeggen, dan blijkt dat een deel van dat volk inderdaad, zij het dan met enige vertraging, maar dat een deel van dat volk inderdaad min of meer en met vertraging terechtkomt onder Mozes. En zich daar uiteindelijk ook op beroemt. Dat is het Israël zoals we dat tegenkomen in de laatste drie profeten van het Oude Testament en daarna natuurlijk in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat is het Jodendom. Onder de naam Juda, de aanduiding van twee stammen van Israël. Want, blijf ik maar altijd herhalen, het Judaïsme, de Joodse godsdienst, stamt niet uit de geschiedenis van Mozes en daarna verder. Het Judaïsme is ontstaan doordat het volk in ballingschap alsnog, toen het niet meer hoefde. Nou ja, hoe zeg je dat dan anders? Maar alsnog, nadat het al het land uitgezet was omdat het de Heer niet diende, alsnog zich wendde tot de wet en de profeten en meende in ballingschap de Heer te moeten gaan dienen volgens de wet. Wat feitelijk niet kon, want onder de wet kun je alleen leven als je ook rond Jeruzalem leeft en daar een tempel is. Zodat het in de Babylonische ballingschap feitelijk zelfs onmogelijk was. Maar men heeft toen de wet zodanig aangepast dat er toch een redelijk alternatief was, hetgeen men dan zelf had uitgedacht. Het is een bekend feit dat het judaïsme dus ontstaan is in de Babylonische ballingschap en dus ook gebaseerd is op de zogeheten Babylonische Talmud. Want die is daar ontstaan. Waarna christelijke theologen vervolgens beweren dat men toen de hele Bijbel heeft zitten schrijven. In de Babylonische ballingschap. En voor een deel overgeschreven heeft van Babylonische geschriften. Daar komt het verhaal vandaan. Maar waar is dat het Joodse godsdienst, het judaïsme, ontstaan is in de Babylonische ballingschap? Dat deel van het volk kwam dus uiteindelijk onder Mozes terecht en op een of andere wijze en beriep zich op Mozes. Een ander deel van het volk, zijn er niet twee, maar tien stammen, een ander deel van het volk heeft sowieso de Heer nooit willen dienen, werd dus ook al veel eerder het land uitgezet en is officieel nooit teruggekomen in het land. Dat wil zeggen, het is het land uitgezet, wordt geacht onrein, namelijk melaats te zijn, onrein, buiten de legerplaats, en het werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. En u weet wat er verder komt, want we hebben hier in het verleden daar al vaker over gesproken. Dit is dus het verhaal van de tien stammen die nooit onder de wet geleefd hebben, die nooit Mozes gediend hebben, die nooit een sabbatsjaar of een jubeljaar gehouden hebben, die sowieso nooit eer gediend hebben, dat ook niet wilden, en die door de Heer dus het land werden uitgezet. Maar er blijft natuurlijk een Bijbels feit dat in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, die tien stammen alsnog, samen met de twee anderen overigens, zullen terugverzameld worden uit de volkeren en gebracht worden naar het land, zodat het land uiteindelijk bevolkt zal worden, inderdaad, door de 12 stammen van Israël. Zodat Efraïm en Juda inderdaad weer verenigd zullen zijn. Waarmee bedoeld wordt uiteraard de tien en de twee stammen. Maar ik citeer er dan maar even uit Jesaja of zo. Hè. Komen we weer bij elkaar. Nou, heel het idee is, en ik vertel het met opzet kort, en ik ben blij dat het eind van de avond is, want ik begin er liever niet meer over. Maar de hele gedachte is dat deze Mirjam inderdaad een beeld is van die tien stammen van Israël, althans van het deel wat de Heer sowieso niet diende, wat niet onder de wet wilde leven, enzovoorts, en wat dus inderdaad het land werd uitgezet en dus onrein werd verklaard, buiten de legerplaats gezet werd. Maar het hele verhaal is dat als men onder de wet leeft, wordt men verblind en komt men niet tot de Christus. Maar het voordeel van de tien stammen, en de zonde van de tien stammen, zeggen sommigen, Maar goed, maar het voordeel van de tien stammen als antinomianisten overigens, het voordeel van de tien stammen is dat ze inderdaad nooit onder de wet geleefd hebben, dat ook niet wilden, daardoor ook niet verblind geworden zijn. En het vervolg op het verhaal is dat ze juist onder de heidenen waarin zij verstrooid zijn, inderdaad juist kwamen tot geloof in, niet Mozes, maar tot geloof in Aaron. Dat wil zeggen, tot geloof in de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daarom is het ook Aaron hier die de belangen van Mirjam behartigt. Dat is het verhaal. En om het dan maar heel vlug te vertellen, ze is dan melaats. En met grote nadruk staat er dan altijd bij, als het melaats is, staat er wel een ziekte, dat is waar, dan is er iets mis, is het onrein. Maar er staat altijd bij, het is wit. Let maar eens op, wit. En wat dat betekent, ik heb er maar één antwoord op, ik heb ook nooit een betere gehoord. Want hoe kan iets wat onrein is nou wit zijn? Dat blijft altijd een probleem. Kan toch nooit hetzelfde zijn? Nee, het hele punt is dat het de verwijzing is naar de tegenwoordige positie van die tien stammen, waar ze gebleven zijn, onder welke naam je ze terugvindt, onder de naam wit, namelijk Laban. Dus hetzelfde verhaal vertel ik ook als ik in Genesis zit. Waar zijn ze gebleven? Waar ging Jacob naartoe? Waar ging de eerstgeborene naartoe? Naar Laban. En waar zoek je Laban op de kaart, is vervolgens de vraag